Documentaire heeft zo de kracht om onvoorziene omstandigheden mogelijk te maken.
Camera, action. Welkom bij Naklap, een podcast van Breedbeeld waarin we in gesprek gaan met boeiende personen uit de filmsector. We nodigen zowel regisseurs, cinematografen, scenaristen als monteurs uit om het te hebben over hun inspiratiebronnen, hun werk en hun liefde voor film. Deze aflevering focust op een voormalige schilder in de bouw die documentairemaker is geworden en nu werkt aan zijn eerste langspeelfilm. We gaan in gesprek met documentairemaker Glenn Dumortier over zijn werk, zijn invloeden en evolutie van het prille begin tot nu. Welkom Glenn.
Dank u.
Hey Glenn, welkom.
Leuk dat je zegt Dumortier.
Zeg ik het verkeerd?
Nee, dat is perfect. Maar Dumortier wordt ook gezegd.
Oké.
Voilà. Maar leuk.
Glenn Dumortier, Dumortier.
Ik zal mezelf ook eerder omschrijven als Glenn Dumortier. Dus,
alright. Ja. Mijn eerste vraag in deze podcast is altijd van, waar ben je momenteel mee bezig? Zijn er leuke dingen die net afgerond zijn of toffe vooruitzichten?
Wel, ik ben bezig met mijn eerste langspeler, nu in ontwikkeling. En laatst zijn we een week gaan filmen. En binnenkort gaan we nog een paar draaidagen hebben en we dienen dan in begin maart voor de productiesteun bij het Vlaams Audiovisueel Fonds.
Leuk en spannend tegelijkertijd. We zullen het zeker nog hebben over die eerste langspeelfilm, maar eerst gaan we het hebben over jouw traject daarnaartoe. Maar willen we je ook iets beter leren kennen door enkele dilemma's. Dus ik ga jou een stellingen voorleggen en je moet meteen kiezen en dan kan je nadien terugkomen op die keuzes. Alright, klaar?
Ja.
Poëzie of film?
Film.
Documentaire of fictie?
Fictie.
Werken met archiefmateriaal of eigen gedraaide beelden?
Werken met archiefmateriaal.
Welk van deze twee films had je zelf graag gemaakt? Synecdoche New York van Charlie Kaufman of Cléo de Saint-Cassette van Agnès Varda?
Charlie Kaufman.
Ja. Oké. Okay. Wat is een startpunt voor een verhaal? Een universeel verhaal of een persoonlijk verhaal?
Persoonlijk dan universeel, ja.
Moet een cineast met zijn publiek bezig zijn bij het maken van een film? Ja of nee?
Nee.
Voorkeur Brussel of Wervik?
Brussel.
Alright, dankjewel. Is er meteen eentje waar je op zou willen terugkomen?
Ik ben aan het nadenken. Nee, welke
maar af en toe wat gaan twijfelen. Hè? Bijvoorbeeld bij de vraag archiefbeelden of zelfgedraaide beelden. Dat is een moeilijke keuze, waarom?
Maar ja, als zo de vraag is van, wil je de rest van je leven enkel met archiefmateriaal of de rest van je leven met zelfgedraaide beelden, dan zou ik misschien zeggen zelfgedraaide beelden, maar...
Op dit moment archiefbeelden.
Ja.
Het werk of de kortfilms die jij al gemaakt hebt, die vraag kwam niet zomaar. Je hebt er al twee van de drie die je tot nu toe hebt gemaakt, zijn op basis van archiefbeelden. Waar is die liefde of die fascinatie voor archiefbeelden eigenlijk vandaan gekomen? Werken met materiaal dat mensen en personen bevatten die niet de jouwe zijn?
Dat weet ik niet meer zo goed, maar dat moet dateren van... Ja, toch al een jaar of 20 geleden, toen ik zo bezig was met poëzie en beelden wou bij die poëzie. En dan dacht ik van, ja, ik weet niet hoe ik moet filmen. En ik heb geen camera, dus ik ga beelden zoeken die online te vinden zijn. En zo ben ik terechtgekomen bij archiefmateriaal. En dat fascineerde mij enorm, omdat ik zo een leven zag van zo lang geleden. En dat besef van... Aan die mensen zijn er niet meer of zo. Maar ik ben hier wel hun realiteit aan het bekijken. Ik krijg een inkijk in levens van mensen die er niet meer zijn. En dat is een soort fascinatie geworden eigenlijk. En dat blijft een fascinatie. Ja. Het versterkt alleen maar die fascinatie voor archiefmateriaal.
Zijn dat dan oude vakantievideo's van gewoon doorsnee gezinnen? Of zijn dat dan... nieuwswaardige beelden dat je bekijkt? Of waar zit dat?
Vooral vakantiefilmpjes en zo van gezinnen vind ik ja, heel leuk om naar te kijken.
Zo 8 mm beelden uit de jaren 70
ja,
of zoiets.
Ja, dat is prachtig. Ja. Ja, vooral jaren 70, jaren 80, maar dan begint de VHS al zo opkomen, vind ik ietsje minder.
Waarom?
Ja, omdat dat zo de... ze wouden zo een makkelijkere oplossing en dan... Die 8mm filmpjes zijn precies meer charme, denk ik dan. Die VHS is zo heel korrelig, maar dan de verkeerde soort korrelig.
Dus zo de funniest home video's van de jaren 90 in die shows, dat is niet echt je ding?
Misschien wel, let op, maar ik heb er ook al mee gemonteerd. Hè, maar als je het legt naast een pelliculefilmpje, dan is dat een gigantisch verschil. Hè.
Die zoektocht naar die beelden, is dat online op bepaalde websites of is dat ook echt op rommelmarktjes die pellicule vinden en zo?
Wel, ik ga eerlijk bekennen, was het maar zo dat ik de rommelmarktjes langs ging om filmpjes te zoeken, maar nee, het is gewoon simpelweg vooral YouTube eigenlijk.
Vooral YouTube?
Ja, en ook wat je nog van platformen, Open Beelden, archive.org en van die consorten eigenlijk.
Ja, misschien meteen heel praktisch die beelden dat je op YouTube vindt, zijn die allemaal zomaar te gebruiken?
Ik doe toch mijn best om altijd een berichtje te sturen aan de mensen. En ik krijg daar veel antwoorden op, maar niet altijd. Mm-hmm. Maar ik doe wel mijn best om toestemming te vragen altijd. Hè. En als je geen toestemming krijgt, of geen antwoord krijgt, dan kun je tenminste aantonen, als het tot een rechtszaak komt, van kijk, ik heb wel mijn best gedaan om die mensen te contacteren.
Maar misschien is in veel gevallen, als het onbekende beelden zijn, eerder mooi dat iemand anders die opnieuw gebruikt of zo.
Ja, wel, je moet er altijd natuurlijk ethisch mee aan de slag gaan. Hè. Je moet, allee,
ja.
Wat ik wel doe, denk ik. Maar, ja.
Misschien even een stapje terug en jezelf als filmmaker situeren. Ik zei die inleiding ook dat je hiervoor heel verschillende andere jobs hebt gedaan. En pas op iets latere leeftijd naar de filmschool bent getrokken naar het Riets, op je 30ste geloof ik.
Ja, 31 al. Alleen toelatingsproef gedaan toen ik 30 was. En toen ik begon, kwam ik 31 eigenlijk. Ja.
Kun je ons eens meenemen waarom dat op die manier gelopen is? En wat je die stap heeft doen zitten om toch film te gaan studeren?
Goh, de wortel eigenlijk ervoor bevindt zich op de, hoe heet dat weer, de Sinkse feesten in Kortrijk. Toen dat ik in gesprek was met een vrouw. En een vrouw die me interesseerde. En we waren aan het praten. En dan, wat doe jij in het dagelijks leven, zei ze. En ik zei, ik ben schilder. En ze vroeg mij van, ja, wat voor soort, tot welke stroming behoor je of zo. En ik zei, ja, nee, ik schilder eigenlijk muren. Ik ben een bouwschilder. Die knapte dat precies redelijk op af, zo. Allee, achteraf bekeken, denk ik ook iets van good riddance, maar op dat moment voelde ik echt een schaamte voor hetgeen dat ik dacht van, ben ik maar dit geworden in het leven, met alle respect voor bouwschilders. Mijn pa is nog altijd een bouwschilder, ik ken veel vrienden van mij die nog altijd in de bouw werken.
Ja.
Maar ergens voelde ik dat moment van, ik heb meer ambitie en ik doe nog andere dingen ofzo. Ik ben al langer bezig met poëzie en met schrijven. Ik ga iets doen om mezelf trots te maken of zo. Ja. Dus ergens is de wortel daar ontstaan, maar is die er altijd, zaadje er altijd al geweest. En is daar dat ik gezegd heb van, ik ga iets doen met mijn creativiteit of zo.
Ja, want je benoemt al een paar keer poëzie en schrijven als creatieve uitlaatklippen. Mm-hmm. Het lijkt dan ook dat je daar, wel, je daar eerst iets mee doen, voordat je met beeld beslissen aan de slag te gaan?
Well, ik ben er altijd al mee bezig geweest, hè, met die spoken word en met rap. Maar ja, je blijft zo ook toch onder je eigen kerkentoren hangen. En dan was ik ook zo met mensen bezig die niet echt zo ambitie hadden om op te trainen of om door te breken, zeg maar. Terwijl ik altijd wel die drive had. Maar ik merkte ook van, wat kan ik doen met poëzie? Wat kun je daarmee doen?
Je eigen antwoord was niks of dat
wel,
je dat
mijn eigen antwoord, ja, in mijn hoofd dacht ik van, je kunt er niks mee doen, omdat dat zo, mij zo geleerd is. Waar ik vandaan kom was ook van, ja, schrijven. Wat voor job ga je doen als schrijver?
Ja.
En dat ik altijd geloofd, maar nu merk ik wel degelijk dat er mogelijkheden zijn om als creatieveling aan de slag te gaan.
En wat heeft u echt die stap... Was dat echt dat gesprek, dat moment dat je zei, oké, fuck it, ik ga mij nu ergens inschrijven?
Nee, dat was gewoon een klein worteltje. Maar ja. Dan ik echt in gesprek gegaan met mensen rondom mij. Zou ik dat doen, zou ik dat niet doen? En echt beginnen intensief zoeken naar scholen die schrijven geven eigenlijk, of scenario's schrijven. En dan ik bij Trits terechtgekomen. En dacht ik van, ik ga mij inschrijven voor die toelatingsproef. Ik kan nog altijd zeggen, ik ga niet, als het zover is.
Ja.
Dus was het gewoon inschrijven, ja, dat kostte €25 of zo. Ja, ik ga dat gewoon doen. Ik had er toch niet bij zijn. En ondertussen, ik in gesprek gegaan met veel mensen. Ook creatieve vrienden van mij. Allee, wel geteld één creatieve vriend die ook die stap gezet heeft. Lang geleden. En die heeft mij echt overtuigd om ervoor te gaan eigenlijk. Ja.
Hoe kwamen die scholen op u over? Of hoe wist je van, ik wil uiteindelijk toelating gaan doen op het Rits en niet op een andere filmschool? Er zijn er ook niet zo heel veel natuurlijk, maar wat bepaalde die keuze eigenlijk?
Ik ga eerlijk zijn, Brussel schrikte me echt af. Dus dat was niet mijn eerste keuze of zo. Mijn eerste keuze was Gent, omdat ik dat ken. Omdat er daar ook zo'n harde West-Vlaamse... groepering is, kan ik het maar zo noemen.
Het kask in Gent dan.
Ja, voilà, dat was zo mijn eerste idee. Maar Trits, ik had wel meteen een goed gevoel als ik dan langs ging bij Trits. En toen ik erdoor was in Trits, dat ze zeiden, kom maar af, dacht ik van, oh fuck, nu moet ik naar Brussel of wat. Je hoort constant van die horrorverhalen in de media. En die ben je ook geloven, hetzelfde principe als van... Met schrijven ga je nooit je geld kunnen verdienen. Je gelooft ook, Brussel is een helhol, als je er niet bent.
Het is echt een muur waar je over moet om daar dan in Brussel te gaan voor u. Ja.
Dat was alleen, het zijn een paar muren dat ik over moet klimmen ben. Maar om naar Brussel te gaan wonen, was ook een muur.
Want dat was sowieso logisch voor u. Ik moet ook naar Brussel verhuizen om die studie te kunnen doen.
Ja, dat was... Ik slaap graag uit en kan geen zin om iedere morgen om 6 uur op te staan of zo. En ook gewoon van het principe van... Je moet er ook met 2 benen in staan. Als je mensen wil leren kennen, dan moet je daar ook wonen, vind ik. Want anders leg je ook geen connecties.
Ja, het was echt wel ook de keuze voor u. Je had een job, je had een baan en daar ging je volledig mee stoppen. Het is fulltime terug gaan studeren.
Ja, dat was de enige optie eigenlijk voor mij. Van,
en was het dan ook gewoon praktisch en financieel evident om dat te doen?
Totaal niet. Ja, dat ik met mijn held op mijn spaarrekening hier stond en dat ik na het 4e jaar hier ergens stond. Zo. Dat kostte veel. Alleen mijn ouders hebben me wel gesteund en in mate van mogelijke, maar ik heb altijd gezegd, nee, dat is mijn keuze geweest. Ik heb het vroeger verkloot toen ik de kans kreeg om te gaan studeren. En nu heb ik gevonden wat ik wil doen en ik ga alles zelf betalen en financieren.
Ja, dat was al eerder een kans. Was het toen ook een creatieve studie dat je ging of wilde doen in je hoofd destijds?
Journalistiek eigenlijk. Dus ook iets met schrijven.
Ja.
Maar dat was echt mijn ding niet. En ik wou dat niet verder zetten. Ja. En mijn vrienden gingen gaan werken en ik had geen geld om uit te zetten en te doen. Dus dacht ik van, ik ga werken. En zo ben ik in het werkveld terechtgekomen en eens dat je erin zit, raak je dat moeilijk uit. Hè. Ik weet nog, die keer dat ik toen kwam, dat mijn ouders in de hof zaten, en ik zei van, ik ga weer gaan studeren. En ja, wat ga jij gaan studeren? Die dag neerder dat ik ging thuiskomen en zeggen, ik ga een huis kopen. Of ik ga trouwen en een huis kopen en kinderen krijgen. Maar nee, ik zei van, ik ga weer gaan studeren.
Nee, dus je hebt dan veel drempels overwonnen om die stap te zetten, om dan naar Brussel te gaan. Als je dan eenmaal die school binnenwandelt en dan, ik zal zeggen, symbolisch in een aula gaat zitten of zo. Ja. Tussen allemaal, ik vermoed, grotendeels veel jongere mensen.
Ja.
Begin 20 of 18, 19, 20-jarigen. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Valt er een soort van stress van u af en je van, oké, ik ben er? Of hoe vind je weg dan? Hè?
Nee, het is eerder van, ik wil terug naar huis. Als meer, wat de fuck doe ik hier? Dan zegt ze omsingeld door 18, 19-jarigen, zoals dat je het zegt. En voelt je heel oud, hè, gewoon. Ja. Je denkt van, hij zoekt gewoon leeftijdsgenoten. Gelukkig waren er zo'n paar die in de buurt kwamen. En daar begin je mee optreden dan. Maar die eerste maanden, dat was ja, een kleine ramp. Ik ga dat eerlijk toegeven. Ik heb veel traantjes gelaten en veel gedacht. Ik ga de trein op en ik keer terug naar mijn ouders. En ik laat die droom van wat dat is. Maar ik heb toch, door mijn eergevoel, zeg maar, ik zei, ja, nee, ik ga niet met mijn staart tussen mijn benen. Dat was constant zo een gesprekje in mijn hoofd. En dacht ik van, nee, ik ga niet met mijn staart tussen mijn benen teruggaan en zeggen van, het is niet gelukt. Mm-hmm. Ik moet er alles aan doen om dit te doen slagen, eigenlijk.
En die studie zelf, ja, dacht van, oké, ik zit hier wel op de juiste plek. En of zijn dat vooral de mensen die dat je ontmoet, die dat maken?
Nee, de lessen ook vooral. Bijvoorbeeld lessen van Wouter Hessels, die filmgeschiedenis geeft. Dat was, plots wordt er gepraat. Oh, allee, ja, ik was al cinefiel voordat ik binnenging op Trits. Ik keek al veel film. En plots is dat een les, praten over film en leren over film. En ja, dat was echt mindblowing voor mij. Lessen van Patrick Gerards ook, de montagetechnieken en zo leren kennen. Hoe heet hij weer? Kulishov? Ja, die dingen leren kennen. Zo, hoe dat film in elkaar zat. Terwijl dat er wel een vrees was bij mij, dat weet ik nog. Van, ah shit, film gaat niet meer zo magisch zijn of blijven.
Ah ja, omdat je het echt gaat ontleden.
Eens dat ik de drugsjes ken.
Ja, en is dat nogal iets het geval? Is het minder magisch? Of?
Nee, totaal niet. Je kunt dat precies wel afzetten. Als een film goed is, dan let je er niet op. Het is maar als het een slechte film is, dat je begint letten op de defo's. Ofzo.
Dan kies je uiteindelijk voor de richting documentaire, klopt dat?
Nee, eigenlijk niet. Ik had eerst gekozen vooral voor schrijven. Dus dat begon op Trits met vier richtingen. Schrijven, fictie, televisie en documentaire. Nu is dat veranderd, maar toen was dat zo. In het tweede jaar moest je er twee kiezen. Wat ik dan... ik wou eigenlijk fictie kiezen en schrijven, maar ik werd ergens geduwd in de richting van documentaire. Een beetje tegen mijn hoesting eigenlijk, maar ik had in het eerste jaar een paar goede werken gemaakt. Op vlak van documentaire reportages bij Lucas van der Taal. Die hebben me wel geduwd zo naar richting documentaire. En dan bleef nog schrijven en documentaire over. En schrijven hebben ze mij gezegd van... mensen van documentaire trokken wel naar mij, van kom naar hier. Terwijl dat ik ergens wel schrijven wou doen, ja.
En hoe heb je dat dan geaccepteerd of niet geaccepteerd, dat je zo toch naar een andere richting geduwd wordt? En,
Maar ik heb dat wel geaccepteerd. Ze zagen dat ik meer talent had voor documentaire dan voor schrijven. Maar dat was wel zo, ook weer mijn eergevoel, een beetje gekrenkt. Zo van, ik had liever gehad van, we willen jou allebei. Je kunt zowel kiezen tussen schrijven en documentaire, maar ze hebben wel eerder gezegd, doe maar documentaire. Dat ligt hier meer.
Je bent een stuk ouder dan de meeste van die medestudenten, een tiental jaar ouder. Je staat dan anders in het leven, je hebt al andere dingen meegemaakt. Vertalen zich dat ook naar de onderwerpen waarmee dat je bezig bent, of andere insteken die je nam tegenover projecten?
Maar in het begin niet. In het begin heb ik dat nooit als sterkte gezien, mijn ouderdom. Eerder als een zwakte of zo. En het is maar zo vanaf het derde jaar dat ik dat begin zien. Van, ik heb misschien ergens iets meer te vertellen dan de rest of zo. Omdat ik al langer leef gewoon. Maar in het begin was ik vooral aan het denken van... hoe ga ik werk hebben achteraf? Dus was ik meer aan het kijken, zo, die reportages. En was ik aan het denken van, misschien kan ik aan de slag bij... iedereen beroemd en van die toestanden, want daar zoeken ze er en ik kan dat wel, want ik heb een mooie pot om in te vesten in Wervik, de grensstad. Er zijn al veel van die verhaaltjes die iedereen beroemd waardig zijn, laat maar zeggen. Dus nee, ik was meer aan het denken van wat hierna, zonder dat ik al bezig was van mijn creatief ei echt kwijt te raken.
Dat ja, dus je had die stap dan gezet, daar had je heel veel moed voor moeten verzamelen. Op het moment dat je daar zei, ze alweer bezig met het volgende met dan eigenlijk
werk
en leven, terug opnieuw die reflex daarin.
Ja, omdat ik zo opgeroeid ben, dat is al wat ik ken of zo. Je moet werken om rond te komen en bla bla bla. Dus ik was daarmee bezig van oké, ik ga dit en dit doen. En dat valt in de smaak, dus misschien kan ik aan de slag bij iedereen beroemd of kan ik aan de slag voor...
Dus je maakte die projecten een beetje naar de vorm dat je dacht dat ze moesten zijn om... te kunnen werk krijgen.
Ik merkte al snel van... dan de monden openvielen, zeg maar. Als ik zo met verhalen van Wervik kwam... en dacht ik van... dat kan ik wel gebruiken om ze versteld te laten staan. Team Elias is daar ook nog zo de uitleider van eigenlijk.
Ja, Team Elias, om te duiden, de documentaire die je gemaakt hebt aan Trits.
Ja.
Waarover gaat die?
Over een bodybuilder die zijn dromen najaagt, zeg maar.
Dat wordt nachten, hè. Arnold Schwarzenegger door het allemaal begin. Mijn dagelijkse motivatie. Iedere dag. Prioriteiten voor 2019, hè. Schulden aflossen. Voeding en training herpakken. Orde herleven. Zelfvertrouwen terugbouwen. Nuchter door het leven gaan. Gelukt, 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 gelukt. Maar het was wel echt wel een topjaar voor je.
Mm-hmm. Hoe is dat vooral op je pad gekomen?
Wat Elias kende ik al wat. En eigenlijk in de pizzeria, waar we samen een pizza bestelden. En hij zei, Dumo, want ze noemen mij Dumo dan. Je moet iets maken over mij, maatje. En als ik één iets geleerd heb op Trits, was het ook van, als er iemand vraagt, moet je iets maken over mij, doe dat niet. En dan dacht ik van, ja, nee. Maar ik was erover aan het nadenken en ik volgde hem dan op Facebook en zo. En op zich was dat een heel interessant verhaal. Ik moet er nog bij vertellen, hij zat ook een schorsing uit op dat moment. Dus dat is ook nog een belangrijk gegeven. Hij was de syndroom aan het najagen, maar hij was wel geschorst in België.
Wegens?
Omstandigheden. Okay. en zo was ik erover na. En ik heb hem toch een berichtje gestuurd van, kunnen we nog een keer praten over wat hij dagelijks mee bezig bent en zo. En dat was hij aan het vertellen en aan het doen. En dan dacht ik van, misschien is het toch wel interessant om daar iets over te maken. Dus heb ik dat gedaan en voilà, dat is er gekomen. Ja. Maar het moest iets, dat was wel een opdracht, hè. Dat moest human interest zijn. Dus ik moest iemand volgen, een persoon volgen. Je moet wel alle facetten van documentaire leren kennen voordat je een eigen sfeer kan creëren, een eigen stijl kan vinden, of een stijl die bij je past. Dus het is goed dat je alle facetten van documentaire leert kennen. Dat heeft mij heel veel bijgeleerd, die human interest, alleszins.
Elias, ook iemand het werk die grote dromen najaagt. Zijn er misschien wel parallel te zien met je eigen verhaal? Vind je dat zelf ook?
Ja. Ergens wel. Ik heb dat ook altijd gezegd naar Elias. Er waren zoveel mensen die zijn van, ja, wat had hij hem doen? Dat is toch eerder naïef of zo, van die droom dat hij najaagt. En ik denk dat ik dat ooit op een Q&A gezegd heb ook van, ja, maar ergens ben ik dan ook niet naïef dat ik mijn droom najaagde. En ik kan niet zeggen dat ze tot uitgekomen zijn. Maar ergens ook wel. En voor Elias is dat ergens hetzelfde, denk ik. Ik denk dat vooral dat streven is naar... de reis is belangrijk en niet de bestemming, om het zo te zeggen. En Elias is ook een reis aan het ondernemen om zijn ambities waar te maken. Net zoals dat ik een reis aan het ondernemen ben. Helemaal op andere wegen natuurlijk, maar...
Dus je kon je daar wel in herkennen dan, op dat vlak?
En ik vond dat niet naïef. Soms de keren dacht ik ook wel, als een oudere broer, zo van, ja, Elias, zou je dat wel doen? Of in bewijzen van spreken.
Maar zeg je dat dan? Of is het dan beter om het te filmen?
Ja, dat is moeilijk. Ik heb ook wel zo gesprekken gehad ermee on the side. Maar ik heb hem wel proberen aan te moedigen altijd. Maar dan wel zo een klein beetje toch de gevaren... Je zegt van, dat is gevaarlijk misschien en dat. En als je zelfstandig komt, zorg toch dat je werk niet kwijt. Dat je een inkomen hebt. Dezelfde bekommernissen dat ik had, als ik terug gaan studeren ben, van waar gaat mijn geld vandaan komen? Ja. Elias heeft ook zijn job op om volledig zelfstandig te worden. Maar je moet altijd nog zo, ja... Op je hoede zijn voor al de gevaren die... Maar wie ben ik om hem te zeggen van, je mocht dat niet doen of je mocht dat niet doen of...
Ja, dat is ook misschien weer die soms ethische discussie, hè, dan. Als het gaat over documentair maken, wanneer...
Grijp je in,
ja. Grijp je in of geef je raad of wanneer laat je het lopen?
Ja, dat was...
Is er zo in de montage of alle beelden dat je hebt, zijn er veel versies van... Dat je veel verschillende verhalen kon vertellen?
Sowieso, er is een ding dat ik niet verteld heb, ook om, om hem niet in discrediet te brengen, laat ons zeggen. Zo, en ik vind dat je dat moet doen ook. En dat is misschien ook de reden dat ik wat meer geëvolueerd ben naar persoonlijke verhalen. Als je iets maakt over jezelf, dan is het enkel jezelf dat je kunt kwetsen. Hè. En is het niet iemand anders dat je aan het volgen bent, dat je zijn levensverhaal aan het vertellen bent of zo. Dat is altijd zo...
Ja, vind je dat echt zo radicaal om die keuze te maken? Ik doe alleen nog maar over mezelf, omdat ik anders mogelijk iemand zou kunnen kwetsen.
Ik kan niet zeggen, ik kan dat alleen nog doen van mezelf, maar dat is wel een grote reden. Hè. Ik denk wel dat ik nog dingen ga maken over of voor mensen. Exclusief mezelf of zo. Maar ik voel me wel veel comfortabeler bij verhalen vertellen die bij mij beginnen en die ergens over mij gaan.
Ja.
Dan dat ik bijvoorbeeld... Met de Nelias was dat echt een moeilijke evenwichtsoefening eigenlijk. Op set en ook in montage. Wat laat je erin, wat laat je eruit? Wanneer zeg je van... Elias, dat misschien best niet. Hoe boetseer je de realiteit, ik had het zo zeggen. Dat is zo'n groot vraagstuk. En waar haal je dat recht ergens vandaan om die realiteit te boetseren?
Ja, laten we misschien de stap zetten om het wat we net besproken hebben concreet te maken en een van jouw films eruit halen. Tijdens deze reeks, podcastreeks willen we ook altijd het werk van filmmakers die hier te gast zijn online aanbieden. Dus ook van Glenn zal zijn laatste film Lendemain te zien zijn. We zetten die link in de show notes. Maar eerst, voordat we daar ook dieper op ingaan, een korte teaser.
Voor dit hotel staat een kind. Een jongen. Zorgeloos. Omringd door bloemen. Hij is onderweg naar het zuiden van Frankrijk. En daar, op een camping met houten huizekes en een groot zwembad, zal de jongen voor het eerst verliefd worden. En daar heeft hij zijn kindertijd voor hoe achter hem gelaten.
Het was een kort stukje uit dus Lendemain. Wat we zien zijn vakantiebeelden. Beelden van een stralende zon en een leven in de zomer in Frankrijk. Kan je vertellen, waar gaat de film over?
Het gaat over de plek. Ik ga terug naar de plek waar ik voor de eerste keer verliefd werd. In de hoop dat ik daar ergens weer een connectie vind met mezelf en met hoe dat ik toen was. Maar ergens was dat het moment dat mijn kindertijd stopte of zo. Van, je krijgt plots dat gevoel zo, wat is dit?
En hoe oud was je? Waren er ongeveer?
9.
Ah ja. Kindertijd stopte voor u op in 9 jaar.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dat was zo. Iets jonger dan je zou verwachten, denk ik.
Ja, achteraf gezien dat denk ik dat ook. Ik heb dat dan ook altijd afgevraagd waarom. Ik denk ook dat moment is dat ik zo gedichtjes begin schrijven ben om mijn leed van mij af te schrijven. Misschien een beetje later dan mijn 9, maar... en dat was zo... Ik heb dat vaak bij stilgestaan. Van dat meisje, ik heb die ene keer gezien, ik heb die nooit aangesproken, dat is ook nog zoiets. Maar die heeft wel mijn leven ergens veranderd.
Hoe is de film eigenlijk opgebouwd? Wat is uw aanpak geweest? En wat zien we altijd?
Wat mijn aanpak is geweest, ik wou weer iets doen rond mijn kindertijd. Ik weet niet hoe dat ik daarbij uitgekomen ben, door fotoalbums te bekijken, denk ik. Wat ik vaak doe. En dan heb ik gezegd, na... Vrienden eigenlijk, dus Sven, Jannes, Sven Aerts, Jannes Callens en Michiel Zegers. Kom, we gaan terug. We moesten die film dus afwerken, onze masterproef. We gaan terug naar de plek waar ik voor de eerste keer verliefd gekomen ben. En onderweg gaan we dingen filmen die interessant zijn. Dus er was totaal geen scenario. Er waren alleen een paar pijlers wel zo van mannen die petanken. Een ijscreamcar. Een fruitwinkeltje langs de... Allee, dingen die ons deden denken aan Frankrijk. Een lavendelveld en zo verder. Maar eigenlijk voor de rest niks van plan. Gewoon, we gaan een film gaan maken op zoek naar herinneringen. En ondertussen gaan we zelf een herinnering maken.
Ja.
Wat dat ook op zich gelukt is. Dat is wel zo, dat was een onvergetelijke week wel. Hè.
Maar het zijn niet zomaar beelden. Allee, je zegt, we gaan wat beelden maken. Maar als je de film bekijkt, dan zit ook een andere laag of een andere reeks beelden in. Dat zijn ook die archiefbeelden waar we het al een aantal keer over gehad hebben. En die archiefbeelden, of de, ik zal zeggen de hedendaagse beelden, die matchen af en toe perfect met de archiefbeelden. Dus ze zijn wel bewust op zoek gegaan naar beelden, archiefbeelden, en die men gaan hercreëren.
Ja, dat is wel een belangrijke pijler. Dat is wel, nou, ik was dat nog vergeten. Dus er waren bepaalde foto's die ik gevonden had in dat fotoalbum, dat ik zei van, we gaan deze kaders hercreëren van toen ik kind was.
Ja, dat zijn wel echt uw foto's die we zien.
Dus die foto's die in beeld komen, zijn mijn foto's. De bewegende archiefbeelden zijn archiefbeelden dat ik gevonden heb in mijn zoektocht naar... Dus bijvoorbeeld de zoektocht naar... In de Ardèche bijvoorbeeld zocht ik dan archiefbeelden van de Ardèche jaren 70 of jaren 80. En zo ben ik bij die bewegende archiefbeelden gekomen.
Maar zijn er sindsdien ooit daar terug geweest? Of dit was de eerste keer sinds dat je 9 jaar werd?
Ja, dat was de eerste keer.
En wat voor gevoel gaf dat om daar terug te staan?
Ja, dat gaf wel iets. Zeker zo die plekken van één kader was dan de mensen toevallig aan het werken waren aan dat huisje. Dat was echt zoeken van welk huisje is het, welke nummer. En ja, ook een beetje private detective mode of zo. Van ja, dit is het. En dan waren ze effectief dat huisje aan het verbouwen. Het huisje dat ik zocht. Als, ja, documentaire heeft ook zo de kracht om onvoorziene omstandigheden mogelijk te maken. Dus eigenlijk van die vraag, kijk, dat is nog van dat dilemma in het begin van documentaire of fictie. Ik zeg fictie ergens om naar te kijken, omdat ik ergens... om te maken is ook documentaire zijn. Om te kijken, fictie, omdat je in werelden terechtkomt waar je anders niet in terecht kan komen of zo.
Ah, ja, ja.
Ja, dus kijk, ik moet dat nu nog even duiden. Ik moet daar aan denken.
Ja, die archiefbeelden, zou je ook kunnen zeggen dat die ook een bepaald fictiegehalte krijgen? Want je eigent je toe om een verhaal te vertellen over je jeugd. Mm-hmm. Maar die beelden, dat is niet... Jij die erop staat, of je familie die erop staat?
Ja, maar ergens is het ook wel... Ik plaats ze ook wel in de setting van waar dat ik ze gevonden heb of zo. Van de setting waar dat ik ze gevonden heb was op vakantie in het zuiden van Frankrijk. Ik ben ook in het zuiden van Frankrijk, dus ergens past het wel in dat plaatje. En ik wil gewoon proberen aan te tonen van... Wij zijn passanten, er zijn al zoveel... duizenden, tienduizenden mensen voor ons geweest die op de paden wandelen waar dat wij wandelen of zo. Dus ergens is het dat ik probeer te vertellen. Dus is het gefictionaliseerd? Ja, nee. Ja. Je kunt dat wel doen, maar ik denk niet dat ik dat volop doe, eigenlijk. Die beelden een nieuwe realiteit geven.
Maar zou dat erg vinden? Moest dat wel gebeuren? Dat is ook interessant om te weten. Een interessante vraag misschien. Er worden zoveel beelden gemaakt. Er zijn al zoveel beelden gemaakt. Mm-hmm. De waarde van heel veel beelden is misschien heel dun. Dat betekent voor een heel klein aantal mensen iets. Mm-hmm. Trek je het zo open, zou je kunnen zeggen, door archiefbeelden in fictiefilms te gebruiken?
Je moet er altijd mee wel ethisch aan de slag mee gaan, vind ik. Dus dat kan wel. Je kunt een nieuwe realiteit creëren, maar... Ik bedoel, die mensen bestaan niet meer. Je moest niet plots in belachelijke voice-over plaatsen of ik weet het niet wat. En dan een heel andere... Je kan een andere realiteit maken, zoals... Hoe heet die film meer? Into the Night, denk ik. Stokenfilm opgebouwd met archiefmateriaal. Is dat van Peter Kruger? En nog iemand, Belgische film. En daar creëren ze maar archiefmateriaal, een apocalyptisch verhaal.
Ja.
Wat dat heel mooi was, en dat was ook heel ethisch. Dus het bestaat wel, hè. Je kunt dat wel doen. Dus het is wel,
toen je daar de eerste keer mee afkwam, want in je eerste kortfilm, die heet Weg, mm-hmm. Is die aanpak ook gebruikt. Werken met archiefbeelden, met daar dan een poëtische voice-over. Toen je daar de eerste keer mee afkwam bij je docenten, of je hebt er iets, heb je daar die discussie gevoerd met hen, een gesprek, ook over de ethische kant daarvan en zo?
Het ging vooral over het feit van voice-over, dat lijkt makkelijk, maar dat is totaal niet makkelijk. Dat waren de grootste gesprekken, denk ik. Ik had dan zo een kleine test gemaakt van enkele minuten of zelfs 30 seconden. En dan geloofden ze wel dat ik dat tot een goed einde ging kunnen trekken. Maar er is veel gediscussieerd geweest natuurlijk, zoals dat met iedere film gebeurde dat we maakten op Trits. Maar ik herinner vooral nog dat het ging over het gebruik van voice-over en niet zozeer over het gebruik van archiefmateriaal.
Ah ja, voice-over is uitleggerig of kan heel uitleggerig zijn.
Ja, wel show, don't tell. Ja. Van die toestand en voice-over gebruik je enkel als je het niet vertelt, krijg je maar beelden en zo verder en zo verder. Wat ik dikke bullshit vind natuurlijk, maar...
Dat je op een bepaalde manier wel het gevoel dat je, ondanks dat je naar een meer documentaire kant... Zachtjes geduwd werd, dat je je schrijfei daar wel in kwijt kon?
Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Dat is, ben ik beginnen beseffen vanaf het vierde jaar aan. Dat, ik ben echt blij dat ik niet tot het einde schrijven gevolgd heb op Trits. Want ik ging mijn ei niet zoveel kunnen kwijtraken in die schrijfrichting, zoals dat ik het nu kan doen met die documentaire. Want dat is het beste van twee werelden of zo.
Een van de dilemma's in het begin was ook universeel of persoonlijk. Was startpunt voor een vertellen van een verhaal. Je koos voor persoonlijk. Mm-hmm. Waarom?
Ja, omdat... Dat is voor mij persoonlijk. Persoonlijk. Omdat je kunt openbreken. Als je persoonlijk begint, zit je in een klein bubbeltje. En dan kan je volledig openbreken naar iets universeels. Dus ook je ergens aanknopingspunten met het universele. Je probeert universeel te beginnen. Voor sommige mensen werkt dat misschien ook. Hè. Ik praat... Voor mij werkt het zo. Maar ik denk, als je universeel begint, dan is het moeilijk om terug te geraken naar je persoonlijke kommetje. Want ik ben er wel van overtuigd dat het belangrijk is van zowel iets persoonlijk te vertellen als iets universeel. Het ene bestaat niet zonder het andere.
En in de film als Land en Mij, waar zit voor je het universele?
Het universele is gewoon van... Dat iedereen wel eens terugdenkt naar zijn kindertijd en die eerste verliefdheid en die vakanties van toen dat je nog zorgeloos was. Dus dat is ergens dat universele. Iedereen kent dat gevoel wel, denk ik. De ene persoon meer dan de andere.
Is nostalgie iets wat je veel bezighoudt? Het is ook al een aantal keren ook wel langsgekomen hier.
Ja, enorm. Dat valt wel op, denk ik. Tot vervelend toe bij sommige van de kameraden. En dan zeggen van, ga nu toch wel iets anders maken dan iets over je kindertijd. En dan zeg ik altijd, ja, de volgende film. Maar ik vind het gewoon boeiend om dat te ontleden of zo. Die basis dat je, van je leven eigenlijk toch wel. Hè. Is mijn leven interessant genoeg om daar film na film over te maken? Nee. Maar als je het universeel kan trekken, dan weer wel. Ik denk dat ik nog veel films ga maken over iets dat te maken heeft met mijn jeugd.
Ja.
Want er gebeuren veel. Dat moet niet altijd iets heel persoonlijks zijn. Hè. Ik weet nog laatst, toen ik bezig was met weg, wou ik ook iets doen rond buurtwinkeltjes. Omdat ik altijd snoep ging gaan kopen in zo'n buurtwinkel. En dat die met uitsterven bedreigd zijn, of al zo goed als uitgestorven zijn. En ja, dat vond ik dan ook. Dat is ook iets persoonlijk, maar zo een heel... klein persoonlijk dingetje dat ik wel...
Is nostalgie voor u een overwegend positieve of een negatieve emotie?
Oh, dat is hetgeen dat ik wel probeer te vertellen in weg. Van, je hebt nostalgie enerzijds en de andere kant in melancholie. Dus nostalgie is zeker iets mooi. Dat is het mijmeren, het verlangen, zelfs naar het einde dat je niet gekend hebt... het genieten van een geur bijvoorbeeld dat je tegenkomt of gelijk wat. Maar melancholie is dan eerder het verdriet zijn van het echte verdriet zo van aan die tijden zijn voorbij en ja, zwarte gallen. Ja, en dus langs de ene kant is... En dat is hetgeen dat we wou vertellen, hè, weg, van dat je moet oppassen dat je niet in die melancholische wereld terechtkomt, dat je dat nostalgisch... moest zien en moest genieten en positief nadenken over die tijden van vroeger. Maar dat je niet moet treuren in een hoekje, omdat die momenten gepasseerd zijn of zo.
Film is een medium dat je vaak samen doet, met verschillende mensen. Camera, productie, montage. En dat vertrekt dan misschien vanuit één persoon, maar er komen meerdere mensen bij aan te pas. Is dat iets wat dat voor u makkelijk is? Of vanzelfsprekend is om dat te doen? Samenwerken of liever alleen?
Altijd liever alleen, zou ik zeggen. Ik ben nogal een Einzelhanger, maar ik ben ook wel een sociaal dier, let op. Maar ik vind het wel moeilijk om mijn ideeën of zo, of mijn gevoelens, kan je het ook noemen, om die te uiten en die over te brengen naar iemand anders. Dus dat is niet evident. En dat is wel nodig om een samenwerking te versterken. Als je DOP moet wel weten wat je wilt vertellen of zo. Dus mijn vaste DOP is nu Sven Aerts, dat ik al enkele jaren zo aan het werk mee ben. En die durft letterlijk zeggen tegen mij ook van, je weet niet meer wat je bezig is, bijvoorbeeld. En ik ga dat aanvaren ervan ook van, ja oké, Sven, heb gelijk. Dus we hebben al zo een redelijk parcoursje erop zitten samen. En dat is wel zo een vaste waarde in mijn team, ga ik maar zeggen, in mijn filmmaken. Hij ook nog Jannes Callens, een goede copain van mij, die ook zegt waar dat op staat. Bas van Hoek, dat ik mee samen woon. Michiel Zegers. Dat zijn wel enkele constante mensen. En nu ben ik ook van de eerste keer ooit aan het werk met een productiehuis ook. Ja. Dat is een producer. Dat is Visualentics. Steven Doet. En dat was even wennen, maar dat vlot redelijk goed. Allee, ik heb ook het gevoel van, ik heb echt wel de juiste producer van voor mezelf.
Ja, ik vraag het ook omdat opnieuw een van de dilemma's in het begin was, maak ik film voor mezelf of voor een groot publiek? Of is dat belangrijk, een publiek? En dan zei je wel, niet noodzakelijk.
Ik had het anders formuleren, want ik mocht enkel dit of dit antwoorden. Dus, maar om het wat verder te nuanceren is, maak het film voor jezelf, maar altijd met een achterhoofd van, je wilt een publiek bereiken. Ik ging zeggen, een zo groot mogelijk publiek, maar dat is geen waar. Vooral een publiek die zich kan vinden in de soort film dat je maakt, mag niet uitsluitend voor jezelf zijn, want dan zou je enkel je persoonlijk verhaal vertellen. En we hadden het al over persoonlijk en universeel. Dus dat universele is wel belangrijk. Wel, de film dat je voor je eigen maakt, aan een zo groot mogelijk publiek die zich voelt in de film.
Jij bent wel van de mening, er is een juist publiek voor elke film. Er is niet noodzakelijk een heel breed publiek voor elke film, maar wel een juist publiek.
Ja, dat is sowieso, dat is hetzelfde met muziek. Iedere band heeft fans, iedere film heeft fans. Er is sowieso wel ergens iemand in de wereld, of enkele duizenden mensen, of tienduizenden mensen in de wereld, die voelen wat dat hij voelt. Bijvoorbeeld dat nostalgische gevoel. Er zijn mensen die hen er daarin gaan herkennen, sowieso.
De producent waarmee je nu aan het werken bent, voor je eerste langspeelfilm, je zegt, je voelt je daarbij op je gemak. Waar kun je dat wat benoemen?
Omdat hij niet denkt aan zo groot mogelijk publiek te bereiken. Die denkt vooral, we gaan dus zo goed mogelijk een film maken. Dat is oprecht zijn drijfveer. Dat is een filmmaker en dat is niet echt een producent. Het is wel een producent, maar in de eerste plaats denkt hij als filmmaker. In de eerste plaats is hij filmmaker. En wil hij dat ik mijn film maak zoals dat ik hem voor ogen heb. En begeleidt hij mij zo goed mogelijk om financiële middelen te vinden en het publiek te vinden voor de film dat ik aan het maken ben. Dus daarom vinden we elkaar goed. Ja.
De filmschool is nu afgelopen. Je komt terug in het werkleven terecht. Hè? Of het leven waar je zo lang niet ingezeten, dan is waar een andere job. Je was ook al tijdens je studie bezig, heb je gezegd met van wat hierna kan ik mijn werk verkopen. Hoe is dat nu geweest, al tot nu toe?
Wel, ik heb echt geen klagen eigenlijk, wat me gelukkig stemt. Ik ben meteen aan de slag geweest in het onderwijs. Dus ja, het is allemaal ons kent ons ergens ook. Je moet iemand kennen om eraan te kunnen beginnen.
Onderwijs, dus, wat doet je precies?
Lector, dus eigenlijk ondersteuning van. En ik werk eigenlijk met greenscreen. Dus ik ben verantwoordelijk voor het medialab van Erasmus Hogeschool Brussel.
Hey, okay.
Dus ergens ligt dat ook in de lijn met wat ik, met film, met audiovisuele. En dat was de maat van mij, Steve, die daar opleidingshoofd is in IT, iets helemaal anders. Maar hij zocht iemand om promotiefilmpjes te maken. En zei, ik kan u een opdracht geven van 20%. Ik dacht van, super. Zo echt nog juist, ik was nog aan het afstuderen eigenlijk. En naarmate dat ik dat zat, krijg ik plots 30% bij via Trits, eigenlijk wat ik afgestudeerd ben. En nu heb ik 50%, waardoor dat ik zelfstandig in bijberoep kan zijn. En waardoor dat ik, ja.
Dus je werkt ook voor Trits?
Eigenlijk wel, ja. Ja. Dus ja, ja. Voor Erasmus Hogeschool Brussel. En, ja,
ja, ja. Ja. Okay. Dus je waar je zo bang voor waart, of die angsten die dat je had, die zijn gelukkig?
Ja, die zijn best wel verdwenen eigenlijk. Ik krijg ook zo wat... Dus dan ik Steven en Gert van Visualentics leren kennen op een pitchingmoment in Leuven voor, tijdens de docfilm, had ik ook meteen zo mijn producers gevonden of zo van mijn langspeur. Scenario steun was ik van de eerste keer erdoor ook. Dacht ik van, amai, dat loopt hier op wieltjes eigenlijk. Hè. Voorlopig loopt het eigenlijk zoals dat moet lopen op professioneel vlak.
Hè. Scenario steun bij het FAF aangevraagd. Hè?
Ja.
En wat zijn de volgende stappen daarin? Hoe loopt zo'n proces? Kan je dat iets uitleggen?
De scenario-steun krijg je als particulier eigenlijk, dus krijg je dat alleen als filmmaker. Maar in de volgende etappe heb je een producer nodig om in te dienen voor ontwikkelingssteun. Dat heb ik dus ingediend met Visualentics. Ondertussen hebben we ook ontwikkelingssteun gekregen.
En dat is voor een langspeeldocumentaire?
Ja.
En kan je al een tipje van de sluier lichten waar het over zal gaan?
Wel, het gaat over alcohol in onze samenleving eigenlijk. Allee, vooral gericht over de Vlaamse, Belgische samenleving. Maar bij uitbreiding ook. Ga co-producers of ga Steven co-producers zoeken in Nederland, Frankrijk, Engeland. Omdat dat een verhaal is van... Ik ga niet zeggen wereldwijd, maar toch van vele windstreken. De alcoholproblematiek dus.
Ja, specifiek over alcoholproblematiek.
Wel, ik probeer het te nuanceren... Dus ik ga even duiden, begin weer bij een persoonlijk verhaal. Een persoonlijk verhaal is dat mijn grootmoeder alcoholverslaafd was toen ik een kind was. In dezelfde periode van Londemain, waarin Londemain zich situeerde ongeveer. En op dat moment snap je dat niet goed. Maar als volwassen kom je ook sowieso in aanraking met alcohol. Dus ik drink ook graag een pint of zo. En sta zo stil bij mijn eigen gebruik van wanneer eindigt het gebruik... En wanneer begint het misbruik? En daar gaat het over eigenlijk. Daar zal het over gaan.
Ja. Ja. Gaat je echt filmen? Of is de combinatie weer zoals met archiefbeelden? Of is dat nog niet duidelijk?
Het is een combinatie. Dus het gaat sowieso ook wel archiefmateriaal zijn van de jaren 70, dat er nog volop geadverteerd werd. In de alcohol, reclames en zo. Allee, dat gebeurt nog altijd. Maar vroeger was het nog extremer. Nu is er al wat meer knowledge erover of zo. Nu... Ze zijn al een beetje op de rem ontduwen, maar toch nog niet helemaal. Omdat bijvoorbeeld AB InBev natuurlijk de grootste economische speler is van België. En nog altijd is. En het is een beetje absurd dat er zo nog veel... Dat roken bijvoorbeeld gemarginaliseerd wordt en dat alcohol nog altijd een enorme advertentiecampagne krijgt eigenlijk.
Ja, dus je wilt ook wel iets aan de kaak stellen, of...
Ja, sowieso. Ik wil er geen kritische documentaire van maken, want ik ben ook van mening dat je wel degelijk verstandig kan omgaan met alcohol en dat alcohol ook leuke momenten bezorgt of bijdraagt tot leuke momenten. Maar ik wil vooral alle facetten wel laten zien. Dus het gematigd drinken, bijvoorbeeld studeren voor sommelier of het een of het ander, en dan het binge drinken, bijvoorbeeld de donderdag in de Overpoort in Gent.
En als goed loopt, op welke termijn zou de film dan klaar zijn?
November 2025, als alles goed loopt, ja. Zou het zoiets moeten zijn eind 2025.
En zo'n een heel lange film, productietijd, kijkt je daar naar uit? Kijkt je er sowieso nu al naar uit, of is dat zo daunting?
Ik kijk daar altijd naar uit, hè, tot hij plots is oké, helemaal vastzit in de montage en vloekt en doet.
Ja, nu ook, voor zo'n langspeelfilm, de kans dat je dat helemaal zelf gaat monteren, is misschien klein, of is dat nu nog wel de ambitie?
Nee, totaal niet. Ik heb gezegd van, ik wil nu keer, want dat is altijd, de helletocht is altijd de montage eigenlijk, en dat begint leuk, en alle mogelijkheden zijn er nog, en het canvas is nog leeg, en je kunt er alles tegenaan smijten, maar plots wordt je montagewereld altijd kleiner en kleiner. En dat is in ieder montageproces ik al echt op het randje van een inzinking gestaan. Dus ik zou graag een keer in de monteur en die mij echt zo van A tot Z begeleidt eigenlijk. Hè.
Ik vind het heel spannend, ik kijk er ook wel naar uit om de film dan over een dikke 2 jaar te kunnen zien. We hebben nu heel uw traject besproken van de grote angsten om naar Brussel te gaan, tot de films die je gemaakt hebt, tot de ontdekkingsreis dat je hebt gedaan in heel de audiovisuele wereld. Zijn er zo, om te besluiten, zo wat tips of bepaalde lessen die dat je nu, op dat je heel dat terugkijkend op dat parcours, die dat je meeneemt of wilt doorgeven? Dat klinkt ook zo wat intergenerationeel of zo, maar ik wil zeggen, die dat je wilt meegeven.
Mijd alles dat je niet graag doet en doe alles dat je graag doet, volg je dromen en geniet ervan, want het leven is kort. Voilà.
Oké, top. Op die mooie eindzin gaan we hier de aflevering afronden. Ik wil nog eens bedanken voor het fijne gesprek, Glenn. Merci daarvoor.
Hey, merci om mij uit te nodigen. Ja.
Dat is heel graag gedaan. Dit was Naklap van Breedbeeld. Heel graag tot de volgende.